Broers en zusters, weten jullie dat er binnenkort een nieuwe wet van kracht wordt? En dan bedoel ik niet de wet waar al een heleboel ophef over is, maar eigenlijk een wet die al heel lang wet geworden is, maar die op 1 juli 2020 van kracht wordt. Dat is namelijk de nieuwe donorwet. En die nieuwe donorwet die zegt eigenlijk dat iedereen van ons donor wordt. En als je dat maar gedeeltelijk wil of niet wil, moet je dat opgeven en je laten registreren. Als je dat niet doet, dan word je eigenlijk geacht gewoon donor te willen zijn. Dus het is goed om na te denken van, wat wil ik eigenlijk? En als je erover nadenkt, dan komt in ieder geval bij mij de vraag op, ja, maar dat gaat om mijn lichaam na mijn dood. Wat is eigenlijk de waarde van mijn lichaam? Is mijn lichaam een gevangenis? Zoals de Grieken eigenlijk dachten. Die vonden het lichaam maar een gevangenis. En als je overlijdt, dan word je eigenlijk bevrijd uit een gevangenis. Of is het lichaam een tijdelijke tent? Ja, die heb je nodig voor je leven hier op aarde, maar in de eeuwigheid. Of heeft je lichaam ook eeuwige betekenis? We willen samen nadenken over wat Gods woord zegt over de betekenis van het lichaam bij de schepping, bij de verlossing en bij de opstanding. De schepping. We lezen in Genesis 2 vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Wat heel bijzonder is in deze tekst, is dat daar staat dat God de mens vormde. Dat hij als het ware aan het vormen, aan het kneden was, aan het boetseren was, om die mens te maken. En wat maakte die dan eigenlijk? Hij maakte het lichaam van de mens. Maar het wordt genoemd, God vormde de mens. En daarna, toen dat vormen klaar was, blies God de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Dus als je dit zo leest, dan zie je al hoe eigenlijk het lichaam verweven is met ons totale mens zijn. Wij hebben maar niet een lichaam. Ons hele bestaan is verweven met het lichaam. Eigenlijk zou je op grond van deze beschrijving van het scheppen van de mens kunnen zeggen dat de mens een bezield lichaam is. Weet je, het mooie is dat God niet alleen maar heel veel aandacht had voor het vormen van die eerste mens, maar dat hij aandacht heeft voor het vormen van jou en mij, van ons allemaal. Eigenlijk hebben Mieke en Loek en Pim dat ook al aan ons verteld. God die heeft ons begin, wat vormeloos begon, zo beschrijft Psalm 139 dat. Dat formeloze begin als één celletje heeft God gezien. Maar meer dan dat, God heeft het niet alleen gezien. Mieke begon met voor te lezen uit Psalm 139. God heeft ons gemaakt. En de letterlijke vertaling van die psalm, of in die psalm, is eigenlijk, God heeft ons geweven. En als je aan weven denkt, en als je wel iemand eens hebt bezig gezien met weven, dan weet je dat weven, dat is niet iets wat je in 5 minuten klaar hebt. Als je een tapijt wil weven, dan ben je daar intensief mee bezig. Dan geef je daar aandacht aan. Het is mooi om te mogen weten dat God aandacht aan ons lichaam, gegeven heeft vanaf het moment, zeg maar, van de conceptie. Toen wij begonnen, nog formeloos, in de buik van onze moeder. Dus God heeft aandacht voor het lichaam. In de schepping. In onze schepping. Maar God heeft ook aandacht voor het lichaam, en dat speelt een rol, daardoor eigenlijk, in de verlossing. God werd mens. Dat mogen we weten. Maar hij werd mens met een lichaam. Er staat uitdrukkelijk dat, omdat de mensen van vlees en bloed zijn, wij zijn mensen van vlees en bloed, zo zeggen we dat dan. En, zegt de Hebreeën schrijver, daarom nam Jezus ook bloed en vlees aan. Er was een lichaam voor hem klaargemaakt. Hij kwam in een lichamelijk bestaan, echt als mens. En niet alleen dat bij de geboorte van Jezus, dat daar de nadruk ligt op dat hij dus ook een lichaam kreeg, maar ook met het verlossingswerk dat hij volbracht. En dat viel me eigenlijk bij de voorbereiding van deze toespraak ook zo duidelijk op. Natuurlijk, we weten het, zijn lichaam werd aan het kruis gespijkerd. Wat zou er anders aan het kruis gespijkerd moeten zijn, zou je met eerbied kunnen zeggen. Maar dat is heel wezenlijk. Petrus die schrijft dat Jezus onze zonden, niet maar dat hij onze zonden droeg, maar dat hij onze zonden droeg in zijn lichaam. Dat hij ze droeg in zijn lichamelijk bestaan alsof hij ze gedaan had. Wat wij met onze lichamen in ons lichamelijk bestaan gedaan hebben. En daarmee ook de resultaten van dat werk, verzoening en heiliging, zegt Paulus ook uitdrukkelijk dat we verzoend zijn door of in het lichaam van zijn vlees. Omdat Jezus zich gaf als hele mens met zijn lichaam, daardoor zijn wij met God verzoend. En, zo schrijft de Hebreeënschrijver, daardoor zijn wij ook geheiligd, dat wil zeggen apart gezet voor God, met het hele lichaam, met ons hele lichamelijke bestaan, apart gezet voor God, door middel van het offer van het lichaam van Jezus Christus. En eigenlijk zou je zeggen van ja, dat is toch het offer van Jezus zelf. Ja, zo sterk laat dat zien dat wat wij zijn eigenlijk heel sterk bepaald wordt door ons lichaam. Wij zijn geen mensen zonder dat we een lichaam zouden hebben. En daarom dat ook het lichaam zo'n rol speelt in de opstanding. Het is natuurlijk duidelijk, het woord opstanding zegt al dat er iets moet opstaan. Ja, er zijn mensen die praten over een geestelijke opstanding. Maar zo spreekt de Bijbel, zo spreekt Jezus er niet over. Jezus heeft verschillende keren zijn eigen lichamelijke opstanding aangekondigd. En die is ondertussen gebeurd. Maar Jezus heeft ook de opstanding van alle mensen aangekondigd. En hij deed dat met de woorden dat allen die in de graven zullen zijn, zullen opstaan. Nou, als dat niet wijst naar het feit dat het lichaam dus een rol speelt in de opstanding, want in die graven, daar zitten geen zielen, daar liggen onze lichamen in de opstanding. Dus Jezus kondigt dat al aan. De eerste die zo opgestaan is, is eigenlijk natuurlijk de Heer Jezus zelf. Hij stond lichamelijk op. Het graf was leeg. En toen hij bij zijn discipelen verscheen, en ze dachten van nou, dat is een geest, want hij komt zo door de muren heen. Toen zei hij van nou, een geest die heeft geen vlees en beenderen zoals je kunt voelen dat ik heb. En toen ze nog steeds stom verbaasd keken, zei hij van geef mij maar een stuk vis. En hij at het voor hun ogen op, beschrijft Lucas. Dus Jezus wilde daarmee aantonen, ik ben werkelijk lichamelijk opgestaan. Zijn lichaam, en toch is er wat anders. Want zijn oude lichaam kon niet door de muren heen. En hoe dat kan precies, ga mij dat niet vragen. Maar blijkbaar is zijn oude aardse lichaam veranderd in een nieuw lichaam. Zo is Jezus eigenlijk ook het voorbeeld van wat we van de opstanding mogen verwachten. Jezus is opgestaan en dat was een paar dagen na zijn dood. Zo kort na zijn dood dat er ook staat in de Bijbel dat hij geen ontbinding gezien heeft. Ik vind het apart dat er ook een andere gebeurtenis tijdens Jezus' sterven vermeld wordt in Matthäus. In Matthäus 27, die heel aparte gebeurtenis, dat als Jezus sterft en er een aardbeving is, dat dan beschreven wordt dat er niet dat er heiligen opstaan, maar dan staat er dat er lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt uit hun graven. Dat daar mensen dus opstonden, hun lichamen, zij stonden met een lichaam op. Je kunt er over een theologische discussie over houden of die mensen nu zijn opgestaan zoals Lazarus is opgestaan en die is later weer gestorven. Of, en dat denk ik zelf eigenlijk eerder, dat het hier gaat om mensen die eigenlijk al met een veranderd lichaam zijn opgestaan als een soort eerste oogst van het werk van de Heer Jezus. Er staat ook duidelijk bij dat ze pas na zijn opstanding verschenen. Om eigenlijk alle baan ruimte te geven aan de Heer Jezus als de eerste opgestane uit de dood. En dan opgestaan met een nieuw lichaam. En zo mogen ook wij de opstanding verwachten. Wij zullen opstaan. Of natuurlijk, als we leven als de Heer komt, zullen we veranderd worden. Paulus die schrijft dat in dat stukje wat we best wel vaak lezen bij een begrafenis. Het stukje waar Paulus zegt van, je hebt wel verdriet, maar we hebben geen verdriet zoals andere mensen. We hebben troost. En in dat stukje schrijft hij, de doden in Christus zullen opstaan. En waardoor weten we dat? Waardoor geloven we dat? Hij zegt, net zo zeker als dat wij geloven dat Jezus is opgestaan, zo zullen ook de doden in Christus opstaan. Dus wat wij verwachten voor hen die gestorven zijn, onze geliefden in de Heer, verwachten wij dat ze zullen opstaan, dat dus hun lichaam, dat ze een nieuw lichaam zullen krijgen. Een nieuw lichaam, want Paulus die schrijft ook ergens anders van wat wij nu hebben is eigenlijk een lichaam van vernedering. En ja, ik weet niet of we dat allemaal zo voelen als je jong bent en van alles kunt, een lichaam van vernedering. Ja, maar als je ouder wordt en merkt dat de gezondheid en de kracht die je vroeger had, dat die weg hebt. Als je ziet dat mensen die vroeger nergens voor terugschrokken en daadkrachtig zijn, dat die voorzichtiger worden, schrikachtig worden. Als je merkt dat mensen die scherp van geest zijn, heldere denkers zijn, dat heldere in de mist lijkt te verdwijnen. Ik heb het bij mijn vader gezien, die dementie heeft gekregen. En dat je ziet hoe dat verdwijnt. En dat je eigenlijk ook weet van wat daar gebeurt, dat is iets lichamelijks. Hè? Er gebeurt iets in je hersenen, je lichaam. En je ziet hoe dat een invloed heeft op wie ik als mens ben. Hoe verweven ik zelf, zoals wij dan zeggen, met mijn lichaam ben. Een lichaam van vernedering. Maar, zegt Paulus, dat lichaam zal gelijk worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En in een ander gedeelte schrijft hij daarom ook, wij verwachten de verlossing niet uit ons lichaam. Dat hadden de Grieken, die wilden dat graag, want die dachten dat het lichaam waardeloos was. Eigenlijk maar een kerker. Nee, zegt hij, wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Wij verwachten dat ons lichaam verlost wordt. Dat alles met elkaar geeft aan dat dus ons lichaam zal delen in de verlossing, zal delen in de nieuwe schepping. We zijn al een nieuwe schepping, ons innerlijk is al vernieuwd, maar God is daar niet tevreden mee. God wil complete mensen verlossen. En complete mensen zijn mensen naar lichaam en ziel. En daarom dat ook de opstanding zo belangrijk is. Je zou misschien zelfs wel kunnen zeggen dat als wij alleen maar als een ziel in de hemel zouden zijn, dat Satan toch nog gelukt is om een stukje van Gods schepping kapot te maken. Want dat zijn geen complete mensen. Dat zijn alleen maar zielen van mensen. Nee, wij zullen als met lichaam en ziel, als complete mensen, delen in de verlossing. Ja maar. Misschien denk je wel van, nou, één eerste vraag van, hey, maar Jaap, dat lichaam, maar dat lichaam dat wordt toch ook echt een tent genoemd, zelfs in de Bijbel? Ja, dat is ook zo. Paulus noemt ons lichaam, ons huidige lichaam, een tent. Maar dat noemt hij niet een tent om te zeggen van, ja, straks ben ik hem kwijt en dan heb ik niks meer nodig. Maar eigenlijk om aan te geven, ja, die tent, dat is maar tijdelijk, dat is ook behelpen, lichaam van vernedering. Maar, zegt hij, wat ik verwacht is niet om ontkleed te worden, dus zonder lichaam te zijn. Ik verwacht om overkleed te worden, om een eeuwig gebouw in de hemel te hebben. Dat is dat lichaam van verheerlijking, dat er eeuwig zal zijn. Dat niet meer aan bederf, aan vergankelijkheid onderhevig zal zijn. Dus Paulus schrijft niet van we zijn maar een tent omdat hij Grieks denkt, maar omdat hij uitziet naar de verandering waarbij zijn lichaam een eeuwig gebouw wordt. Getransformeerd wordt op de een of andere manier in een eeuwig gebouw. Ja, maar, denk je dan misschien wel van, ja, maar hoe kan dat dan? Dat hebben best wel mensen gevraagd, van hoe moet dat dan met al die lichamen die helemaal vergaan zijn? Ja, sommige lichamen, botten blijven heel lang, maar als je verbrand bent totaal, er is tegenwoordig een discussie of je trouwens ook bij, in plaats van begraven en gecremeerd te worden, jezelf helemaal mag oplossen. Maar ja, als je dat ook overkomen is, wat dan? Als dat een vraag is, waarbij je denkt van ja, dus kan het eigenlijk niet, die opstanding? Dat is precies waar Paulus in het hoofdstuk 1 Korinthe 15 op ingaat. En ik wil dat met jullie lezen, een aantal versen uit dat hoofdstuk, 1 Korinthe 15, vanaf vers 35. Vanaf vers 35, dan zegt hij, maar, zal iemand zeggen, en dat moet je lezen als van, maar dat is een soort tegenwerping die iemand maakt, die Paulus al voorziet en zelf eigenlijk al stelt. Zo van, ja, die opwekking kan, of opstanding kan toch niet, want, hè, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? En dat het een beetje een spottende vraag is, is ook duidelijk uit het antwoord wat Paulus geeft, de reactie. Vers 36, dwaas, wat je zaait wordt niet levend tenzij het sterft. En wat je zaait, niet het lichaam dat wordt zaaien, maar slechts een korrel. Het zij van tarwe of van een van de andere granen. Maar God geeft er een lichaam aan zoals hij gewild heeft. En aan elk van de zaden een eigen lichaam. En verder in vers 42... Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid. Er wordt opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Als er een natuurlijk lichaam, een door de ziel bestuurd lichaam eigenlijk, als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk, een door de geest bestuurd lichaam. Paulus die zegt ten eerste van, als je denkt dat God niet voor de opstanding kan zorgen, dan ben je een dwaas. God zal de mensen laten opstaan. Maar als je een vraag hebt van, ja maar hoe kan dat dan? Dan geef je ook een stukje, ja je zou kunnen zeggen toelichting, een stukje voorbeeld, wat ons in ieder geval iets helpt te begrijpen van ja, hoe je dat kunt zien. En hij vergelijkt dat met zaaien en met oogsten, of eigenlijk met wat er opkomt. En als je een korrel zaait, of zoals hier op het plaatje, als je een korrel in de aarde stopt, dan is dat iets heel anders dan wat er straks uit opkomt. Die korrel, die moet trouwens ook sterven. Als je die korrel netjes ergens bewaart, gebeurt er niks, maar komt er ook niks uit voort. Hij moet in de aarde vallen en sterven. En dan komt er iets uit voort. Een prachtige halm. Als jij alleen maar korrels gezien hebt, maar nog nooit een halm, dan kun je eigenlijk, tenminste ik niet, mij ook niet voorstellen wat er uit die korrel zou komen. Ik kan dat alleen maar omdat ik dat toevallig weet. Maar dat maakt ook duidelijk van, hé, ja, bij de opstanding weet ik dat nog niet. Een beetje van hoe de Heer Jezus opstond. Maar ik kan begrijpen van, ja, als ik dat niet weet, het moet iets heel anders zijn. En toch, het heeft verband met elkaar. Want als ik een tarwekorrel zaai, dan komt er geen gerstehalm uit. Maar een tarwehalm komt daaruit. En zo is ook de opstanding, maakt Paulus duidelijk, is dat nieuwe lichaam wat zal ontstaan, wat we krijgen, moet ik zeggen, dat is toch gebaseerd op ons oude lichaam. Het is oude lichaam en toch is het helemaal nieuw. En hoe het precies zal zijn? Nou ja, ik daag jullie zelfs uit om mij uit te leggen hoe het nou precies kan. Dat een korrel in de aarde valt, sterft, helemaal uitvalt en weer oprijst. Ja, er zijn wat biologische verklaringen en toch, het blijft gewoon een wonder. Zo is ook het wonder van de opstanding. Het zaadje dat sterft, de halm komt op. Het lichaam dat sterft en toch komt er een nieuw lichaam op. En dat zaaien, dat is een oneer. Je stopt het in de grond, je stopt het weg, net als een zaadje. En een oneer, we hebben er net over nagedacht wat dat voor ons betekent. Maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. En dat is een geweldig beeld om vast te houden, dat we mogen weten van hoe God het precies doet. Ik weet het niet, maar God zal het doen. Het is een fantastisch beeld om vast te houden hoe we straks in heerlijkheid met de Heer Jezus zullen zijn in een lichamelijk bestaan. Mijn conclusies. Als je nou zegt van, oh Jaap, en hieruit volgt een spijkerharde conclusie over wat ik als donor wel of niet moet doen. Waarschijnlijk is je wel duidelijk, nee, dat is niet zo. In feite heeft alles te maken met je motivatie voor beslissingen. Toch wil ik je wel mijn conclusies met je delen. Mijn conclusies uit het voorgaande is dat ik zelf kies voor begraven. En dat ik dat doe als een getuigenis, dat een beeld is van zaaien, als een getuigenis dat ik geloof in de opstanding en dat ik wacht op de opstanding als ik hier zal overlijden. En wat de donor, het donor zijn betreft, is mijn conclusie hieruit, ik wil nog genoeg overhouden om begraven te worden of om fatsoenlijk begraven te worden. Dus ik ben zelf, ik heb mijn donorregister nog niet ingevuld. Ik ga dat na deze toespraak ook doen. Maar het geeft al wat aan hoe ik daar naar kijk. Daar kun je natuurlijk, dat geef ik al aan, best wel verschillend over nadenken. Belangrijk is je motivatie. Ik zou jou niet scheef aankijken als je je laat cremeren. Maar als je je laat cremeren omdat je daarmee wil aangeven, er komt geen lichamelijke opstanding, dan heb ik wel een vraag aan je. En tenslotte gaat het erom dat wat we ook over het eerste twee voor onszelf concluderen, dat het derde in ieder geval heel duidelijk onderstreept is door wat we hebben mogen, samen over na mogen denken. Dat is namelijk het belang van het lichaam in de opstanding. Eigenlijk het belang van het feit dat wij mensen zijn met een lichaam, maar dat dat dus ook van belang is voor wat ik nu met mijn lichaam doe. Met mijn lichamelijk bestaan doe. En Paulus die roept ons daarom ook op, verheerlijk dan God met je lichaam. Verheerlijk God in je lichamelijk bestaan, in alles wat je met je lichaam doet. En eigenlijk is alles wat we doen, behalve misschien ons denken, zonder hersenen, alles wat wij doen is met het lichaam. En, zoals hij ergens anders schrijft, bied je lichaam dan ook als een levend offer aan God aan. Ik wens jullie God zegen in het nadenken over wat je met je lichaam wil dat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Maar ik wens je ook God zegen in het nadenken over hoe je nu hier in je lichamelijke bestaan God kunt eren en grootmaken. Amen.